Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewend uit Psalm 51 zingen wij het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden, uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 51. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen nu 2 Korinthe 5. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Korinthe 5. Want wij weten dat, zoals aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscientie geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als je dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening vergeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Oh,
Mensen, wij zijn toegekomen aan het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En in deze middag willen we met u behandelen de eerste twee paragrafen. Dus hoofdstuk 2, paragraaf 1 en 2, die we nu eerst aan u willen voorlezen. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelven niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven deze twee paragrafen Gods deugden in de voldoening. Gods deugden in de voldoening. En letten wij met de hulp des Heren dan ook op twee gedachten. In de eerste plaats willen we letten op Gods rechtvaardigheid. En in de tweede plaats willen we letten op Gods barmhartigheid. Gods deugden in de voldoening. In de eerste plaats Gods rechtvaardigheid. Daar gaat het over in artikel 1. En in de tweede plaats Gods barmhartigheid. Er wordt gesproken in artikel 2 over Gods oneindige barmhartigheid, waardoor hij zijn Zoon ons tot een borg heeft gegeven. De gemeente, wij hebben stilgestaan bij hoofdstuk 1 van onze Dordtse leerregels, 18 paragrafen over de verkiezing en de verwerping. De laatste paragraaf hebben wij bij stilgestaan op hervormingsavond. En bij artikel 17, een bijzonder artikel over jong stervende kinderen, hebben we stilgestaan vorige week in de doopdienst. Dat betekent dus dat we dat eerste hoofdstuk met elkaar overdacht hebben. En dat we nu overgaan naar het tweede hoofdstuk. Dat gaat over een heel ander onderwerp. Dat lijkt een op zichzelf staand onderwerp, maar gemeente, dat heeft alles met elkaar te maken. In het tweede hoofdstuk gaat het over de dood van de Heer Jezus Christus en over de verlossing der mensen door deze. En dan zullen we zien dat er nog een dwaling is bij de remonstranten die hier betrekking op heeft. De remonstranten dwaalden in de verkiezing. De remonstranten dwaalden in de verzoening door voldoening, het werk van de Heer Jezus. En de remonstranten dwaalden ook in de toepassing, het werk van de Heilige Geest. En dat is niet verwonderlijk. Gemeente, wie in het een dwaalt, dwaalt ook in het ander. Het is dan eigenlijk ook helemaal niet verbazend dat er drie boekjes zijn, anonieme boekjes die onder onze gemeenteleden zijn verspreid. Het eerste boekje heeft betrekking op de verkiezing en de verwerping. Ben ik wel uitverkoren? Het tweede boekje dat heeft betrekking op de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Is het wel echt voor mij? En het derde boekje dat heeft betrekking op de toepassing door de Heilige Geest. Het moet je gegeven worden. Het is natuurlijk niet zomaar toevallig dat deze drie onderwerpen gekozen zijn. Het heeft alles met elkaar te maken. Het begint met de verkiezing, waar vraagtekens bij gezet worden. Dan worden er vraagtekens gezet bij de leer der voldoening. En dan uiteindelijk nog de toepassing en het hele schip is om. En we zien het ook hier, gemeente, het heeft alles met elkaar te maken. De voldoening door de Heer Jezus Christus. Hoe keken de remonstranten daar tegenaan? Het is belangrijk dat we eerst het probleem even heel helder hebben. Waar is dit artikel en deze eerste twee artikelen nu tegen gericht? Wel, tegen de leer van de remonstranten. En wat leerden de remonstranten dan? Ik zal dat artikel voorlezen van de remonstranten. Luister maar. De remonstranten leerden krachtens Gods eeuwig besluit. Oh, dat is een mooi begin. Wie had dat kunnen denken, dat de remonstranten ook beginnen met Gods eeuwig besluit? Dat klinkt heel vertrouwd. Krachtens Gods eeuwig besluit is Jezus Christus, de zaligmaker der wereld, voor ieder mens gestorven, zodat hij voor allen door zijn kruisdood de verzoening en de vergeving der zonde verworven heeft. Alzo nochtans dat niemand de vergeving der zonde werkelijk geniet dan de gelovigen. Nou, als je dat zo heel snel leest, dan klinkt het aardig vertrouwd. En dan kan ik me voorstellen dat ik, als ik een gemiddelde kerkganger zeg, weer leg nou eens dat artikel van de remonstranten, dat u zegt, nou dominee, dat vind ik best wel een beetje moeilijk. Want er staan toch wel hele mooie dingen in. Zij noemen de Heer Jezus de zaligmaker der wereld. Moeten we dat schrappen? Is de aanval op de remonstranten daarop gericht? Nee. Nee, want wij noemen de Heer Jezus Christus ook de zaligmaker der wereld. Dat is een volkomen Bijbelse uitdrukking. Zaligmaker der wereld, dat betekent dat de Heer Jezus niet alleen de zaligmaker is van Joden, maar dat hij ook de zaligmaker is van heidenen. Hij is de zaligmaker der wereld. Dus daar gaat het ons niet om. Maar gemeente, als we dit artikel uitpellen, en dat moet je altijd maar doen, dan komen wij drie dwalingen tegen bij de remonstranten in deze, het lijkt zulke vertrouwde woorden. De eerste dwaling die hier beschreven wordt, ze zetten het notabene zwart op wit. De eerste dwaling die beschreven wordt, is de leer van de algemene verzoening. Zij zeggen dat de Heer Jezus voor alle mensen is gestorven. En natuurlijk leren zij daarmee niet dat alle mensen zalig zullen worden. Dat leren de remonstranten echt niet. Er zijn ook wel mensen die dat leren, dat alle mensen zalig worden. Dat is de leer van de alverzoening. Die leer die komt bij Origenes vandaan. Dat is ook een hele oude leer al. Maar nee, zo ver gingen de remonstranten niet. Ze zeiden niet dat alle mensen zalig worden. Er zijn wel mensen die de alverzoening aanhangen en die zeggen dat zelfs de duivelen nog zalig worden. Maar nee, dat zeggen de remonstranten niet. Maar ze leren wel dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. En dat is gewoonweg de leer van de algemene verzoening. En die leer is onbijbels. De Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven. De Heer Jezus zegt het zelf, jongens en meisjes, in de gelijkenis van de herder en de schapen. Hij zegt, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. En dan weten we uit Johannes 10 dat dat degenen zijn die al bekeerd zijn. Maar dat met die schapen ook bedoeld worden, degenen die nog bekeerd zullen worden. De Heer Jezus zegt ook in Johannes 17, ik bid niet voor de wereld. Hij bidt niet voor alle mensen. Zijn hoge priesterlijk werk is niet voor alle mensen bestemd, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Ja, zult u zeggen, maar nu las de ouderling vanmiddag dat hoofdstuk 2 Korinthe 5. En daar staat toch wel in dat de Heer Jezus voor allen gestorven is. En hoe moet ik dat dan rijmen als er bijvoorbeeld in Jesaja 53 staat dat de Heer Jezus voor velen gestorven is. En velen is niet allen. Ja, we moeten erop letten aan wie Paulus schrijft. Het woordje allen betekent lang niet altijd alle mensen hoofd voor hoofd. Iedereen die op deze wereld is. Als ik morgenavond de achterdeur open doe en ik roep door de tuin, komen jullie allemaal eten, allen, dan bedoel ik niet heel Nunspeet. Terwijl ik wel zeg allen, maar ik bedoel daarmee mijn kinderen, mijn gezin. Allen wordt heel vaak gebruikt in de Bijbel in het verband van het verbond. Het genadeverbond. Wie vertegenwoordigt de Heer Jezus Christus? Allen. Wie zijn die allen? Dat zijn de uitverkorenen. Adam vertegenwoordigde alle mensen, hoofd voor hoofd. Hoofd van het genadeverbond. De Heer Jezus vertegenwoordigt de uitverkorenen. Als het zo zou zijn dat we dat allen uit moeten leggen, echt voor allen, dan zou de Bijbel met zichzelf in tegenspraak zijn. Dus dat betekent al dat je het zo niet mag uitleggen, want je mag de Bijbel niet zichzelf tegen laten spreken. De Bijbel die is zijn eigen uitleggen. Bovendien, als de Heer Jezus voor alle mensen gestorven zou zijn, dan betekent dat zijn lijden voor een heel groot deel helemaal te vergeefs geweest is. Zijn bloed krachteloos blijft. Hij stortte het wel. Maar helaas, de mensen wilden het niet geloven. En dat bloed heeft dan niet de kracht om die mensen te redden, blijkbaar. Gemeente, onze vaderen gaan daar fel tegen in. Ik lees u het eerste artikel van de verwerping der dwalingen. Dan zeggen zij dat God de Vader zijn Zoon tot de dood des kruises verordineerd heeft, zonder zekere en bepaalde raad dat iemand zekerlijk zalig te maken. Alzo dat de noodzakelijkheid, nuttigheid en waardigheid van de verwerving van de dood van Christus wel zou hebben kunnen bestaan en in alle delen volmaakt, volkomen en in haar geheel blijven, zelfs al ware het dat de verworven verlossing niet enig mens immer meer met de daad waren toegeëigend geweest. Want deze leer strekt tot versmading van de wijsheid des vaders en van de verdiensten van Christus en strijdt tegen de schrift. Want zo zegt onze zaligmaker, ik stel mijn leven voor mijn schapen en ik ken dezelfde. En de profeet Jesaja van de zaligmaker zegt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En eindelijk zij stoot om het artikel des geloofs, waarmede wij geloven de algemene christelijke kerk. Dus wat zeggen onze vaderen eigenlijk? Ze zeggen, ik zal het heel simpel zeggen. Ze zeggen, de Heere Jezus stort zijn bloed niet te vergeefs. Dat de Heere Jezus zijn bloed gestort heeft, dat blijft niet zonder vrucht. Hij deed het voor zijn schapen en ze zullen allen behouden worden. Dus gemeente, die leer van de algemene verzoening, dat is al een hele oude leer. En die komt iedere keer weer terug. En die verslaat ook in de tijd waarin wij leven zijn duizenden. De Heer Jezus is voor alle mensen gestorven. De Heer Jezus stierf dus ook voor jou. Geloof het maar dat Hij je zaligmaker is. Er zijn zoveel bijeenkomsten, gemeenten, waar dat geleerd wordt. En jonge mensen, daar kan ik niet mee concurreren. Daar wil ik ook niet mee concurreren, want het is een leugen. En dat kan ik voor God niet verantwoorden. De waarheid van de schrift is anders. En het is niet voor niets dat deze mensen zeggen, ja, ik houd me aan de Bijbel. maar niet aan de belijdenisgeschriften. Die heb ik niet nodig. Ik heb genoeg aan de Bijbel. Dat zijn vaak diezelfde mensen die zeggen, de Heer Jezus is voor alle mensen gestorven. Wij wijzen de leer van de algemene verzoening radicaal af. Want het randt de eer van onze zaligmaker aan. Het doet alsof zijn werk krachteloos is. Wij prediken geen krachteloze zaligmaker. Wij prediken een volkomen zaligmaker. Dit kan zijn naam niet worden aangedaan. Mensen die denken dat dat een rijke boodschap is, maar het is een verschrikkelijke boodschap. Want het breekt Christus af. In zijn middelaarswerk. Dat is de eerste dwaling die daar staat. U had dat er misschien helemaal niet achter gezocht. En ik kan het me voorstellen. Want het staat er allemaal zo. Ja, dat je er alle kanten mee op kan. Maar je moet er proberen doorheen te lezen. In de tweede plaats. Ja, dat las ik ook zojuist. In dit artikel van de Remonstranten. Zij leren de zaligheid van degene die geloven. Dat is ook zo'n item. Degene die geloven. Als je gelooft, dan is het ook voor jou. Ja, zegt u dominee, maar daar is toch helemaal niks mis mee? Dat leren wij toch ook? Wij leren toch ook de rechtvaardigmaking door het geloof? Zeker, zeker. Dat leren wij ook. Maar wat bedoelen wij met geloven? Kijk, met geloven bedoelen wij niet de vrije wil. De Heer Jezus aannemen door vrije wil. En dat bedoelen de remonstranten er wel mee. Dus het lijkt zo reformatorisch als zij zeggen, de zaligheid is door het geloof. Maar met dat geloof bedoelen zij wel het geloof wat de mens doet in eigen kracht. De beslissing die de mens zelf neemt. En gemeente, er zijn er duizenden die dat vandaag leren. En ik ga daar nu niet dieper op in, want deze dwaling komt terug. Deze dwaling komt in hoofdstuk 3-4. Dan gaan we het daarover hebben, wat nou het geloof is en hoe de Heere het geloof werkt. Maar die dwaling zit hier alvast wel in. En in de derde plaats, de derde dwaling die ik hierin lees, dat is, ja, ze spreken over verzoening. Dat is mooi. Dat is een mooi woord, verzoening. Maar wat mis ik nou in het artikel van de remonstranten? Ik mis het woordje voldoening. Dat zijn twee dingen, verzoening en voldoening. Wat is voldoening? Voldoening is betaling. Betaling. Wij hebben schuld bij God. Een gemeente, die schuld moet betaald worden. Er is bij de Heere geen verzoening zonder voldoening. Geen verzoening zonder betaling. En de remonstranten hebben het over verzoening, maar je hoort ze niet over het woordje voldoening. Je hoort ze niet over Gods recht. Moet u maar eens opletten. De remonstranten hebben het nooit over Gods recht. Ze hebben het over Gods liefde. Ze hebben het over Gods barmhartigheid. Maar nooit over Gods recht. Het is niet voor niets dat hoofdstuk 2 begint met een artikel over Gods rechtvaardigheid. Onze vaderen leren er is alleen verzoening door voldoening bij God. En bij de mens is dat niet zo. Je kunt met iemand in meningsverschil zijn en je kunt een grote ruzie hebben. En op een gegeven moment dan praat je het uit. En aan het einde van het gesprek dan geef je elkaar de hand. En dan verzoenen die twee mensen met elkaar. Nou, dat is mooi als dat mag gebeuren. En over het algemeen kan dat met gesloten portemonnee. Er hoeft niet betaald te worden. Er is niet een claim ingediend. Maar het is uitgepraat. Het is goed zo. We weten nu hoe de ander het bedoeld heeft en we zijn eruit gekomen. Maar gemeente, zo gaat het bij God niet. De verzoening met God is niet een praatje. God is een rechtvaardig God. Er moet aan Gods recht genoeg gedaan worden en anders is er geen verzoening. Dat is absoluut onmogelijk. Dus wie het over verzoening wil hebben, die moet het eerst over Gods recht hebben. En daar beginnen wij, hoofdstuk 2. Dat slaan de remonstranten over. Dat deden ze vroeger en dat doen ze nu. En kijk, dat vind ik het mooie van onze Dordtse leerregels, dat ze dan niet alleen gaan spreken over Gods recht, maar dat ze ook gaan spreken over Gods barmhartigheid. Dus wat de remonstranten nou uit elkaar trekken, dat trekken de Dordtse vaderen niet uit elkaar. Zij maken Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid niet van elkaar los. Vandaar ook die twee gedachten vanmiddag, om dat duidelijk te maken. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, remonstranten, maar hij is ook ten hoogste rechtvaardig. Ik hoor jullie daar niet over. En dat is verwonderlijk, want Gods deugden zijn één. In de predestinatie, artikel 16 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, worden ook die twee deugden van God genoemd. Barmhartigheid en rechtvaardigheid. En waar krijg je nou de dwaling? Waar mensen proberen om die twee uit elkaar te trekken. Waar mensen proberen om te spreken over Gods barmhartigheid zonder te spreken over Gods rechtvaardigheid. Alsof Gods barmhartigheid zijn rechtvaardigheid opheft. Hoef je helemaal niet meer over te tobben. Want God is zo barmhartig. God is liefde. Gemeente, dat is niet terecht. Dat mag je zo niet zeggen. Als iemand het heeft over een God van liefde en die zegt, ja, wij dienen toch dezelfde God, dan durf ik wel te zeggen, ik weet niet of wij dezelfde God dienen. Want mijn God is niet alleen een God van liefde, maar mijn God is ook rechtvaardig. Mijn God is rechtvaardig en barmhartig. Eigenlijk zijn de deugden van God maar één. Het is maar één deugd. Dus je kunt ze nooit tegen elkaar uitspelen. Iemand die dat doet, die beseft helemaal niet wat Gods deugden zijn. En dat deed Arminius. Arminius in gesprek met Gomarus. Hij zei bijvoorbeeld dat verzoening daarin bestond dat God aan de zondaar gratie verleent. Nou, zult u zeggen, dat is een mooi voorbeeld. Ja, ik denk als Arminius hier vanmiddag op de preekstoel zou staan, gemeente, en hij zou een preekje houden, dan denk ik dat er nog wel mensen zijn die ervan zouden genieten ook. Dan zouden ze zeggen, tjoh, die man die heeft toch wel een zuivere boodschap. Want Arminius spreekt het dat de verzoening is gratie. En wat is gratie? Gratie is genade. Nou, prachtig, dat is toch reformatorisch. Dat een zondaar gratie... Ja, wacht even. Wat is gratie krijgen? Gratie krijgen wil zeggen dat iemand die de doodstraf verdiend heeft hem van zijn straf ontheffen. En zeggen, u mag vrij. Nou, ik weet niet of u dat wel zo prettig zou vinden. Als al degenen die veroordeeld zijn in de gevangenis vandaag gratie zouden krijgen. Het zou nog niet zo fijn zijn op straat, denk ik, als dat zou gebeuren. Want dat gaat ook in tegen het recht. Het recht is dat iemand moet boeten, dat iemand gestraft wordt voor zijn schuld. Kijk, en gemeente, bij God is wel gratie, dat wel, maar dan moeten we niet de helft vertellen zoals Arminius. Bij God is gratie met behoud van het recht. En met behoud van zijn rechtvaardigheid. Dus er is wel gratie als er betaald wordt. Het is niet zo dat de Heere, als hij de zondaar gratie verleent, dat hij dan zijn rechtvaardigheid even vergeet. En dat hij de wet even vergeet. En dat hij dan de zondaar verzoent. Zo is het niet. Dat is een halve waarheid. Er is alleen verzoening door voldoening. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, gemeente, Gods gerechtigheid is geopenbaard. De Heer heeft niet gezegd, daar zullen we het maar niet meer over hebben, maar hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard in zijn woord. Hebt u die gerechtigheid ook beleefd? Luther, jongens en meisjes, heeft het beleefd wat Gods rechtvaardigheid was. Hij had het niet breed, want hij wist dat hij voor Gods rechtvaardigheid niet kon bestaan. Luther leefde niet rustig en heel veel van onze mensen leven zo rustig, alsof er geen rechtvaardige God in de hemel is. Alsof wij allemaal wel voor hem kunnen bestaan. Gemeente, ik wou dat ik uw ogen kon openen voor Gods recht. Want dat is een werkelijkheid in zijn woord geopenbaard. En die rechtvaardigheid vereist dat onze zonden, wat doen onze vaderen? Ze gaan naar het paradijs. Nee, dat was bij het eerste hoofdstuk ook al. Toen begonnen ze in het paradijs. Dat is in het tweede hoofdstuk ook zo. Ze beginnen in het paradijs. De remonstranten gaan nooit terug naar het paradijs. De remonstranten beginnen bij het kruis, maar niet bij het paradijs. Onze vaderen beginnen bij het paradijs. Ze beginnen bij onze zonde. En ze zeggen dat onze zonde, dat is onze erfzonde. Dat is onze zonde, dat is niet Adams zonde, de zondeval. We komen daar al mee ter wereld. Onze zonde tegen zijn oneindige majesteit begaan. Oh, het is alsof onze vader zegt, weet u eigenlijk wel wat zonde is, mensen? Zonde is tegen God gedaan en God is een oneindige majesteit. Hoe groter iemand is, jongens en meisjes, tegen wie je de zonde doet, hoe erger de zonde is. Kijk, als je iets roept tegen een man die op de straat loopt, moet je niet doen. Dan is dat natuurlijk erg. Maar ja, daar draai je nog niet direct de gevangenis voor in, denk ik. Maar ja, als je dat tegen een politieagent misschien dezelfde woorden zegt, nou, dan kan dat nog wel eens grotere gevolgen hebben. En als koning Willem-Alexander langskomt en je roept dingen, nou, dan zou dat nog best wel eens tot een gevangenisstraf kunnen leiden. Voel je? Hoe belangrijker de persoon is tegen wie het doet, hoe groter de straf. En u zijn de zonden gedaan tegen de oneindige majesteit van God. Daar moet je niet gering over denken. Die zonde, daar staat gevangenisstraf op. Daar staat eeuwige gevangenisstraf op. Tijdelijke, maar ook eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam. Een eeuwigdurende straf. Gemeente, Gods gerechtigheid, dat is niet gering. Gods kinderen kunnen daar nooit onbewogen over spreken. Gods gerechtigheid is oneindig. En die mensen die alleen over Gods liefde spreken, die dragen een ontzaggelijk grote verantwoordelijkheid. Door mensen op deze wijze naar de eeuwigheid te laten gaan. Eigenlijk ze te bedriegen. Een beeld van God voor te stellen wat niet in overeenstemming is met zijn woord. Wat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Wij kunnen die straffen niet ontgaan. Dat staat er. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan. Dat is uw leven. Dat moet ik preken. Dat is reformatorisch. Dat een dominee tegen zijn gemeente zegt, u kunt de straf niet ontgaan. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Gemeente, dat moet beleefd worden. Als je Gods recht gaat beleven, dan wordt dat werkelijkheid. Nee, er staat geen punt. Dat zeg ik niet. Er staat tenzij. Dus die straf die kun je wel ontgaan. Tenzij, wanneer dan, aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Dus dat is de voldoening. Het is niet eerlijk dat de remonstranten alleen spreken over verzoening. Er is wel verzoening, maar die is er alleen in de weg van de voldoening. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, Gods barmhartigheid. Eer dat we daar iets over zeggen, gaan we zingen Psalm 49, vers 2 en 3. 49, vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd? En het derde, hij kan die prijs der zielen dat rantsoen. En wat er verder volgt.
Thank you.
Onze tweede gedachte, Gods barmhartigheid. En dat artikel begint zo: maar alzo wij zelven niet kunnen genoeg doen. Kan niet. Kan niet. Door geloven niet, door werken niet, of dat kan niet. En waarom kan dat niet? Omdat die straf, dat hebben we al gezien, een eeuwige straf is. Dus iemand die daar genoegdoening aan wil geven, die is eeuwig bezig. Die dochteren van Jeruzalem, die moesten dan nog leren, denk ik. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze wel zelf kunnen betalen. En die zijn daar druk mee bezig. Maar kan niet, gemeente, kan niet. Dit begint met een hele afsnijding. Eer dat onze vaderen gaan spreken over Gods barmhartigheid, gaan ze eerst de zaak afsnijden. Nou, dat lijkt me de goede volgorde. Om op deze wijze, dan laat je de deugden staan. Dan laat je Gods rechtvaardigheid rechtvaardigheid. Dan laat je barmhartigheid barmhartigheid. Alzo wij van onszelf niet kunnen genoeg doen. We zijn onbekwaam tot enig goed. En we zijn geneigd tot alle kwaad. En dat moet bevindelijk geleerd worden, gemeente. Kent u dat nou ook uit eigen ondervinding? Niet kunnen genoeg doen. Heb maar geduld, Heer. Ik zal u alles betalen. U zegt, dat is mijn leven, dominee. Ik heb de Heer zo lief gekregen. Oh, dat is mooi. Maar dan heb u nog wel een weg te gaan. Want u kunt niet betalen. En het is zo, ja, dat weet u natuurlijk. U weet dat met uw hoofd. Maar om dat nou bevindelijk in te leven, dat is nog niet zo makkelijk. Dat is nog niet zo makkelijk. Dan moet je eerst met de deugd van Gods rechtvaardigheid te maken krijgen. En als die deugd dat af gaat snijden in ons leven, dan komt er plaats voor Gods barmhartigheid. Wij kunnen zelf niet ons van de toren bevrijden. Dus is het hopeloos. Nee, er is verzoening mogelijk. Er is vergeving mogelijk. Hoe dan? Nou ja, daar zijn ook hele verschillende theorieën over, uitleggingen over. Ik zal u zo een paar voorbeeldjes geven. Ik denk aan de klassieke verzoeningsgedachte van Irenaeus bijvoorbeeld en andere Oosterse theologen. Deze theologen spreken eigenlijk niet zoveel over de genoegdoening aan Gods gerechtigheid. Zij spreken meer over de verzoening, dat is de verlossing uit de macht van de zonde. Kijk, de duivel heeft door Adams val macht gekregen. En die macht raakt de duivel weer kwijt door de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Maar dat hele plaatsvervangende element eigenlijk van Christus als borg, dat vind je er niet zo. Eigenlijk ligt in die klassieke verzoeningsgedachte, daar ligt meer de nadruk op de heiligmaking. Je hoort er niet zoveel over de rechtvaardigmaking. Nou, gemeente, er zijn heel veel opvattingen vandaag de dag, gaat het eigenlijk alleen maar over de heiligmaking. Alsof dat de rechtvaardigmaking, maar dat is de rechtvaardigmaking helemaal niet. Dat is niet de verzoening. In de tweede plaats, ik denk aan de juridische verzoeningsgedachte. Dat is het andere uiterste. Dan denk ik aan Anselmoes. En Anselmoes legde de volle nadruk op het recht van God. Op de eeuwige straf. Dus dat God de zonde moet straffen met een eeuwige straf. En die straf die kan de mens niet dragen. En de Heer Jezus Christus heeft voldoening gegeven. Hij bevrijdt de gelovigen niet van de gevolgen van de zonde, maar van de zonde zelf. Nou, tot hiertoe, daar kan ik wel aardig mee uit de voeten. Maar wat Anselmoes niet leerde, was dat de Heer Jezus het hoofd was van zijn kerk, de vertegenwoordiger van zijn kerk. Hij handelde voor zichzelf. En omdat hij niet gezondigd had, had zijn sterven een oneindige waarde. En wie nu door de Heer Jezus tot God komt, die mag de verzoening vinden. Daar gaat het schuren. En in onze reformatorische leer zijn best elementen van Anselmoes terug te vinden. Als het gaat over Gods recht, zeker. Alleen de reformatie heeft niet de hele verzoeningsleer van Anselmoes overgenomen. En dan heb je bijvoorbeeld de subjectieve verzoeningsgedachte. Wat is dat nou weer? Nou, de subjectieve verzoeningsgedachte is, ja, dat er bij de mens wel iets moet veranderen. Want aan onze kant is toch iets wat de gemeenschap met God belemmert. En de mens kan in een verzoende betrekking met God komen als hij die vijandschap tegen God opgeeft. Maar dat de Heer Jezus betaald heeft aan het recht van zijn Vader, daar hoor je in deze verzoeningsleer niet over. Het gaat eigenlijk alleen over de liefde. Dat is ook een verzoeningsleer die duizenden verslaat, gemeente, de liefde, maar niet over het recht. Wij zijn Calvinisten. En in het Calvinisme, daar leert men dat er verband is tussen verkiezing en verzoening. De Heer Jezus stierf voor de verkorenen. Is het aanbod van genade dan alleen voor de verkorenen? Oh nee, daar ga ik het nog wel over hebben, daar zijn we nog niet aan toe. Maar de Heer Jezus stierf wel alleen voor de verkorenen. Hij stierf niet voor allen. De verzoening, een van de 5 punten van het Calvinisme is dat de verzoening gelimiteerd is. Gelimiteerd, alleen voor de uitverkorenen. In het RD, jongens en meisjes, daar stond gisteren of eergisteren stond een groot artikel, de Dordtse leerregels voor jou. Misschien heb je het wel gelezen. Of misschien heeft u het apart gelegd en zegt, nou, ik moet dat eens aan mijn dochter laten lezen of aan mijn zoon. Want dat staat er zo, staat er allemaal zo mooi. Ik lees u het artikel wat daarin staat over dit tweede artikel. Daar staat, daarom heeft God zijn zoon gegeven als borg, die in jouw plaats gaat staan. Hij werd zonde en vervloeking toen hij aan het kruis hing. Ik lees het nog een keer. Daarom heeft God zijn zoon gegeven als borg, die in jouw plaats gaat staan. Hij werd zonde en vervloeking toen hij aan het kruis hing. Dat zijn de Dordtse leerregels voor jou. Maar volgens mij zijn dat niet onze Dordtse leerregels. Ik heb het idee dat dat artikel nou precies iets zegt wat de Dordtse leerregels jou nou juist helemaal niet willen zeggen. Want wat zeggen de Dordtse leerregels? Ja, zeker, de Dordtse leerregels spreken hier over ons. Maar alsof wij van onszelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden en hij voor ons zou genoeg doen. En wie is die ons? Wie zijn ons in de belijdenis, in de catechismus en in de Dordtse leer? Dat zijn Gods kinderen. En dat men daar maakt ons, dat is dus voor jou. Dat is nou precies wat de Dordtse leerregels niet willen. Maar gemeente, ik ben daar echt heel hard van geschrokken. Het maakt me zo verdrietig. Dat je deze strijd moet voeren in eigen kring. Dingen die toch volkomen zekerheid mogen hebben. We hebben een tijd gehad dat wij de naam droegen christelijk. Maar ik denk dat wij ons onder die naam christelijk niet meer thuis voelen. Heel veel christelijke scholen, daar wilt u echt geen kerstbijeenkomst meemaken. Je zou huilend weglopen. Toen hebben we de naam gereformeerd gekregen. Dat is ook een mooie naam. Maar die naam is ook uitgehold. Ik voel me bij alle gereformeerden niet thuis. Toen kreeg je de naam reformatorisch. Nou, dat is een mooie naam. Maar ik heb het idee, gemeente, dat we met reformatorisch vandaag de dag bedoelen evangelisch. Reformatorisch is geworden evangelisch. Het lijkt wel alsof wij een nieuwe naam nodig hebben. En dit is niet een aanval op het Reformatorisch Dagblad. Want dan moet ik in Apeldoorn zijn en daar hoop ik nog wel eens te gaan praten. Maar u begrijpt wel dat ik schrik van dergelijke ontwikkeling. Het lijkt er allemaal zo mooi op, maar het is het niet. Het is niet wat wij bedoelen. Het is niet onze belijdenis. Het is niet. Onze Vader wil nou net juist duidelijk maken dat de Heer Jezus niet voor alle mensen gestorven is. En dan kun je zeggen, ja, maar het is zo mooi duidelijk en het is zo goed uitgelegd. Maar ik vind het levensgevaarlijk. De leer van de verzoening is zo belangrijk. Het gaat over Gods barmhartigheid. Heeft God uit oneindige barmhartigheid. Hier gaat de deugd van Gods barmhartigheid glinsteren. Die barmhartigheid is onveranderlijk. Die barmhartigheid is onuitputtelijk. En gemeente, je moet niet denken als in de prediking het recht gehandhaafd wordt, dat er dan geen oog zou zijn voor Gods barmhartigheid. Want ik denk dat in die prediking Gods barmhartigheid eigenlijk alleen maar groter en alleen maar heerlijker is. God zorgt zelf voor de verheerlijking van zijn recht door de barmhartigheid. In zijn barmhartigheid, zelfs al kost het zijn zoon, maar hij laat zijn rechtvaardigheid staan. Het is zijn barmhartigheid dat hij zijn enige geboren zoon ons tot een borg heeft gegeven. Ons tot een borg heeft gegeven. Ons, Gods kinderen. Want het gaat zo over in onze plaats. De Heer Jezus heeft niet gestaan in de plaats van iedereen. Betekent dat dan dat er geen boodschap is voor heel de... Gemeente, dat betekent het niet. Daar gaan we het nog over hebben. Daar is een prediking. De prediking van de gekruiste Christus. Die komt tot heel de gemeente. Daar gaan we het over hebben, maar hier gaat het over voor wie is de Heer Jezus nou gekomen? Voor wie is hij gestorven aan het vloekhout op Golgotha? Wat heeft de Vader nu gedaan in zijn barmhartigheid? Zijn zoon opgeofferd om aan zijn recht te voldoen, om een volk zalig te maken met behoud van zijn deugd. Is dat geen barmhartigheid? Je moet niet denken dat wij Gods barmhartigheid niet leren. Maar wel met behoud van zijn recht. Opdat hij voor ons zou genoeg doen. Voor ons of in onze plaats. Dat is die voldoening. Dat is die plaatsvervanging. En dat is nodig, anders is er geen verzoening. Dat is dat rantsoen waar we van zongen uit Psalm 49. Het lijden van de Heer Jezus Christus was een rantsoen voor. Dat was in de plaats van. Hij gaf zijn leven als een losprijs. Hij gaf zijn leven tot behoud van ons, tot behoud van zijn kerk. De leer van de plaatsvervanging is zo vol uit Bijbels, gemeente. Zo vol uit Bijbels. En als dat niet meer functioneert, dan lijkt het er nog wel op, maar je hebt een dwaling. En het is niet zo dat de Heer Jezus alleen om een goed voorbeeld te geven, geleden heeft en gestorven is. Kijk, wat ook vaak geleerd wordt, dat is dat de Heer Jezus uit solidariteit naar de aarde gekomen is. Solidariteit met de mensen, om met hen te lijden. Maar dan wordt die gedachte van de plaatsvervanging losgelaten. Hij is niet gekomen om met ons te lijden. Hij is gekomen om voor ons te lijden. Dat is heel wat anders. Hij heeft de schuld en de straf en de vloek op zich genomen. En hoe komen nou al die dwalingen? Ja, omdat een mens voor Gods recht niet buigen wil. Omdat een mens in leven wil blijven. Omdat een mens Gods soevereiniteit niet erkent. Wij willen wel een zaligmaker. En de remonstranten zitten echt niet zo ver. De remonstrant zit in ons hart. Gemeente, wij willen een helpende zaligmaker. Wij willen helpende genade. Wij willen in leven blijven. Maar zo werkt het nou precies niet. De Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. Het is een arm evangelie als de Heer Jezus geen plaatsvervanger zou zijn. Dat lijkt wel mooi, maar dat is zo arm. Dan hou je een arme zaligmaker over. Die met tranen in zijn ogen aanziet dat een groot deel van de mensheid verloren gaat, maar hij kan er ook niks aan doen. Maar zo is het niet, gemeente. Zeker zijn nodiging is wel menend. Zijn tranen die hij schreide voor Jeruzalem zijn wel menend. Maar u moet niet denken dat zijn bloedstorting geen vrucht zal hebben. Absoluut wel. Gelukkig wel. Zou God zijn zoon gegeven hebben in zijn barmhartigheid als het op één grote mislukking uit zou lopen? Nee toch. Hij heeft zijn zoon gegeven wetende dat hij in en door zijn zoon zijn kerk terug zou krijgen. En zijn deugden verheerlijkt zouden worden. Gemeente, jong en oud, je kunt nog zalig worden. Maar op goede gronden. De grootste der zondaren kan nog zalig worden op goede gronden. Niet door je schuld weg te poetsen, maar door een middelaar nodig te krijgen. Door die eeuwige straf te aanvaarden. En veel mensen springen net weg voor die aanvaarding. Men krijgt met Gods recht te maken en men vlucht naar het avondmaal. Of men blijft er altijd maar voor. En men leert Jezus niet kennen. Maar weet u wat ik u gun? Dat u net als met David mag vallen voor Gods recht. En dan weet ik 100% zeker dat de Vader die zaligmaker u in de handen zal leggen. En dat u in hem hetzelfde zult vinden wat Simeon in hem mocht vinden. Dat is niet veel, maar dat is alles. En als er lofzangen zijn die zingen over Gods barmhartigheid, jongens en meisjes, dan zijn het die lofzangen met kerst. Daar heeft Zacharias van gezongen, daar heeft Maria van gezongen. Waarom? Omdat ze wisten dat ze het niet verdiend hadden. Omdat ze wisten dat zij het niet konden. Omdat voor hen genade was. En die genade is nog te krijgen. Voor de grootste van de zondaren. Amen.